Goedemorgen. Mooie vlag, mooie kaarsjes, Israël. Maar u ziet het wel aan de afbeelding op de achtergrond. U vraagt zich misschien af, moeten we het daar nou over hebben in de kerk? Ik weet niet hoe u hier bent gekomen, maar we kijken allemaal de afgelopen maanden het nieuws. En ja, wat er dan uit Israël tot ons komt, dat stemt ons niet altijd heel positief. Over Israël, over de situatie in de wereld. En misschien denkt u van, oh, moeten we dan in de kerk over Israël gaan hebben? Staat ons nu een soort politiek praatje te wachten van zo iemand die gaat vertellen dat alles wat Israël doet goed is? Daar ben ik vanochtend niet voor gekomen. Ik wil het met u hebben over Israël vanuit een Bijbels perspectief. Want de Bijbel is voor meer dan driekwart gaat het over de geschiedenis van het volk Israël. Maar daar zijn we als kerk niet heel eenduidig over. We zijn daar eigenlijk best wel verdeeld over. En daar hebben we als kerk een probleem in. Want omdat Israël zo gevoelig ligt, hebben we het er maar liever niet over. En waarom zou je het over driekwart van de Bijbel niet hebben? Omdat het gevoelig ligt. Hoe zit dat dan? Ik wil die gevoeligheid met u illustreren aan de hand van twee stellingen. Laat de eerste maar zien. Israël is het volk van God. Daarom hebben zij een volkomen recht op het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofde. Wie zegt, daar vind ik in de Bijbel aanknopingspunten voor. Steek uw hand maar op. Kijk, best wel wat handen. De tweede zegt, met de uitstorting van de Heilige Geest is de speciale plek van Israël opgegaan in de gemeente van Christus. Pas als Jezus, als Israël Jezus erkent als Messias, zal er verlossing voor ze komen. Wie zegt, daarvoor vind ik aanknopingspunten in de Bijbel. Mag ik handen zien? Er zijn hier echt wel aanknopingspunten voor in de Bijbel, maar er gaan weinig handen omhoog. Voelt u de spanningsveld tussen deze twee stellingen? Kunnen ze naast elkaar bestaan? Kunnen we zeggen, God heeft voor eeuwig het land belooft aan het volk Israël, maar ze moeten zich wel eigenlijk eerst tot Jezus bekeren. Dat is wel een beetje de gedachtegang waar we in de kerk tegenaan hikken. Waarom het thema Israël zo gevoelig ligt. Waarom we het er liever niet over hebben. Omdat het ook nog wel eens de emoties kan laten oplopen. Zeker als we ook nog de achtergrond, die hier letterlijk in de achtergrond staat, de politieke situatie rondom Israël in ogenschouw nemen, dan wordt het een beetje een heet hangijzer waar we liever het in de kerk niet over hebben. En toch doen we dat vanochtend wel. En ik wil proberen, niet om die twee stellingen bij elkaar te brengen, maar om een soort oplossing te geven voor die tegenstelling waar we zo tegenaan hikken als christenen. En daarvoor wil ik het met u hebben over Gods plan B. Wie van u kent Gods plan B? Wie van u heeft enig idee waar het over gaat als ik het heb over Gods plan B? Mevrouw?
De vorming van de gemeente.
De vorming van de gemeente? Ja? Zegt u inderdaad, vorming van de, mevrouw?
De nieuwe schep, nieuwe mens.
De nieuwe mens. Ja? Jezus? De komst van Jezus als Gods plan B? Ja? Laat me eventjes een plaatje schetsen zoals ik het eigenlijk ja, zo een beetje heb geleerd. God schiep deze wereld met een volmaakte tuin waar Adam en Eva in mochten wonen. Ze hadden maar één gebod. Maar ja, prachtige wereld voor de mensheid. God geeft die tuin aan de mens. En wat doet de mens? Die doet juist wat God niet heeft gezegd. Eet van de boom, de zonde valt. Gods plan valt een beetje in duigen. Dus, wat doet God? Plan B. Hij roept Noach. Noach, ik ga met jou opnieuw beginnen. Ik wis als het ware even het bord schoon. En jij begint met mij als een soort nieuwe Adam met je gezin. Maar ja, Noach is nog niet opgedroogd als de ark is vastgelopen. En hij legt een wijngaard aan, bezat zich, gaat naakt slapen, zijn zonen lachen hem uit. En je krijgt al zo'n gevoel van, plan B gaat ook niet zo goed. Krijg ik nog de torenbouw van Babel, waar mensen zo arrogant zijn dat ze zeggen, oh, we bouwen zelf al een toren tot in de hemel. En vervolgens krijg je dan dat God Abraham roept. En hij zegt, Abraham, met jou, van jou maak ik een groot volk, het volk Israël. Ik sluit met jou een verbond. En met dat verbond ga ik ervoor zorgen dat de wereld gaat zien door hoe jullie leven, wie ik ben. Nou, en dat volk dat wordt uit Egypte geleid en dat krijgt dat verbond en dat gaat in het land leven dat God aan ze belooft. Maar ja, dan lees je ongeveer driekwart van het Oude Testament hoe dat volk er niet zoveel van bakt. Hoe ze achter de afgoden aangaan, hoe ze God vaarwel zeggen, hoe ze het verbond verbreken, hoe God met allemaal profeten naar ze toe gaat om ze te waarschuwen. Plan C, ook al niet zo'n succes. En dan begint het Nieuwe Testament en dan komt de Heer Jezus. Eigenlijk zitten we dan dus al bij plan D. Wie van u herkent deze lijn van het verhaal? Wie van u zegt, zo heb ik het eigenlijk ook altijd wel begrepen? Ja, hè? Is God een God van plan B? Ik dacht dat we altijd zeiden, Gods plannen falen niet. Hij die trouw houdt, die doet wat hij heeft beloofd. Die niet loslaat wat zijn hand begon. En toch zitten we allemaal in die mindset dat Gods plannen al een paar keer zijn mislukt, maar dat we nu met Jezus op het juiste spoor zitten. Maar in die mindset hebben we eigenlijk een beeld van God, ja, oneerbiedig gezegd, als een beetje een domme God. Die wat begint, en ja, had even niet voorzien dat de mens zo tegenstribbelen zou. God is geen God van plan B. God heeft één plan en alles wat hier in de wereld is gebeurd, past in dat plan. Ook de zondeval, ook het falen van de mensheid. En wat is dan dat plan? Nou, ik zeg het al, de Bijbel staat voor meer dan drie kwart vol met de verhalen over de roeping van, de uitverkiezing van, de verbondsluiting met, de geschiedenis van het volk Israël. Dat is Gods plan A. Dat is wat God van plan is met deze wereld. En ik heb een half uurtje, dus ik heb lang niet genoeg tijd om dat allemaal aan u uit te leggen vanochtend. Maar ik hoop dat wat ik u vanochtend vertel, dat het een aanzet mag zijn om er meer in te gaan verdiepen. Want ik denk dat we dat als kerk veel te weinig doen. En dat we ons, ja, dat we gaan lezen en gaan luisteren en ons gaan verdiepen in wat is dan dat plan met Israël? En hoe mogen we ons dan vandaag als kerk ten aanzien van Israël verhouden? En hoe past Jezus in dat plan met Israël? En ik wil dat doen aan de hand van drie punten. En laat ze maar zien. Ik begin met de roeping van Abraham. Vervolgens gaan we naar het Koninkrijk van God en dan Jezus en Israël. Maar ik begin met de roeping van Abraham. En de roeping van Abraham, daar begint de Bijbel niet mee. Nee, de Bijbel begint met 11 hoofdstukken waarin we dus eigenlijk zien hoe de mens de hele tijd bij God vandaan loopt. Adam en Eva krijgen één gebod, eten van de boom. Krijgen zoons, de eerste generatie hier op aarde, die slaat elkaar de hersens in. Vervolgens de zondvloed, omdat de mens zo gewelddadig wordt dat God zegt van nou, we beginnen even opnieuw. En als de mens dan vernieuwd is, dan zegt God verspreid je over de hele aarde. Maar nee hoor, de mensheid gaat lekker in de vlakte van Sinjar wonen. Bouwt daar één mooie stad met een hele hoge toren tot in de hemel. Want laten we voor onszelf maar een naam maken. Laten we maar niet doen wat God tegen ons zegt. 11 hoofdstukken lang zien we eigenlijk hoe de mens bij God vandaan loopt. En dan volgt de roeping van Abraham. In Genesis 12, vers 1, 2 en 3. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ziet u dat? God heeft niet alleen Abraham op het oog en zijn nageslacht. Hij zegt niet, nou Abraham, de mensheid heeft het zo verprutst, maar jij lijkt me wel oké. Nou begin ik met jou een speciaal volkje. Jullie zijn mijn uitverkoren volk en dan probeer ik het gewoon met jullie. Laat de rest maar. Nee, Abraham, jij zult tot een zegen zijn. In jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. We hebben soms het idee dat Gods genade pas in Jezus is geopenbaard. Maar als dit niet genade is, dan weet ik het niet meer. De mensheid die 11 hoofdstukken lang laat zien van we lopen alleen maar bij God weg. En wat doet God? God roept een man en zegt, jou ga ik gebruiken om die hele mensheid die mij wegloopt, om ze te zegenen. Want God is een genade God. En God wil Israël gebruiken om heel de aarde te zegenen. Dat is de roeping van Abraham. En wat houdt dat dan in? Hoe gaat die zegen dan gestalte krijgen? Daarover lezen we in Genesis 18. Immers, Abraham zal zeker een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want, dan krijgen we een stukje uitleg hoe dat dan plaatsvindt. Ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en het huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Abraham wordt dus geen evangelisatiemachine die de hele wereld moet bekeren tot God. Abraham moet aan zijn kinderen, zijn nageslacht, leren hoe je moet leven zoals God dat wil. Door recht en gerechtigheid te doen. En als Abraham en zijn familie zo gaan leven, dan gaat God ze zegenen. En dan worden ze hier op aarde een soort lichtend voorbeeld van hoe deze schepping eruit kan zien als je het doet zoals God het heeft bedoeld. En dat zien we dan ook terug in het vervolg. En dan komen we aan bij het Koninkrijk van God. Voordat ik verder ga, wat is het Koninkrijk van God? Wie kan mij een definitie geven van het Koninkrijk van God? Wie durft het aan? Volgens mij hebben we best wel onze mond vol over het Koninkrijk van God. Moet u toch even kunnen antwoorden, mevrouw. Hij regeert. Ja? En waar regeert hij dan? In ons. Nou, ik ga het u niet heel het vuur aan de schenen leggen. Ik heb het in mijn opvoeding als christen zo begrepen. Het Koninkrijk van God, dat is, de Heere God is in de hemel. De Heere Jezus is bij hem opgevaren in de hemel, zit naast de Heere God op de troon. En daar vandaan regeert hij en is hij koning. En wij als christenen, als gelovigen in hem, wij zijn als het ware de burgers van het Koninkrijk van God. En door hier op aarde zijn wil te doen, bouwen we het Koninkrijk van God. Klinkt dat een beetje bekend? Zegt u, ja, dat is wel eigenlijk een goede omschrijving van het Koninkrijk van God. Ik zie wat knikkende hoofden. Wie zegt nee, zo heb je het helemaal verkeerd. Mag ik handen zien, nee? Oké, nou gelukkig. Dat is inderdaad hoe we praten over het Koninkrijk van God. Maar wat heeft het Koninkrijk van God dan met Israël te maken? Nou, alles. Alleen dat zijn we als kerk helemaal uit het oog verloren. En ik wil dan bij het begin beginnen. En dan komen we bij die verbondsluiting met Israël. Want als God met Israël een verbond sluit, dan is Abraham heeft inmiddels Isaac gekregen. Isaac heeft Jacob gekregen. Jacob heeft 12 zoons. Door Jozef zijn ze toen in Egypte beland. En in Egypte groeit dat volk uit tot een enorm volk. Grote, eigenlijk een bedreiging voor de Egyptenaren zelf. Dus de farao die zegt dan, nou, al die babytjes die moeten maar doodgemaakt worden, alle jongetjes, want anders wordt het volk ons een beetje te groot. Maar God bevrijdt Israël dan. En hij leidt het volk op hele wonderlijke wijze uit het land Egypte, de woestijn in, naar de berg Horeb. En daar sluit God zijn verbond met Israël. En daar zegt God eigenlijk als kern van dat verbond in Exodus 19, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Hoort u hier ook opnieuw? Ik sluit dit verbond met jullie, maar heel de aarde is van mij. Dit verbond is niet alleen voor jullie. Ik heb, weten jullie nog, Abraham, de hele aarde op het oog om te zegenen. Heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Een koninkrijk van priesters. Hier wordt voor het eerst gesproken over een koninkrijk voor mij, Gods koninkrijk. Israël is het koninkrijk van God. Het volk Israël is zijn volk hier op aarde. En God is de koning van Israël. En dat klopt ook, want als Israël Egypte uittrekt en naar het beloofde land toe gaat, dan is er geen koning. Mozes leidt het volk en als ze in het land aankomen, Jozua en vervolgens de richteren. En pas in Samuel lezen we, Samuel hoofdstuk 8, dat het volk roept om een koning. Stel een koning over ons aan zoals alle andere volken. En dan gaat Samuel tot God en God zegt, ja, ze hebben mij als koning verworpen. Want God is de koning van Israël. En uiteindelijk stelt God wel een koning aan, die een koning naar zijn hart is, koning David. En aan David belooft God dan dat hij een nakomeling zal krijgen, 1 Kronieken 17. Een nakomeling die voor eeuwig op de troon zal zitten. In mijn koningschap zal hij koning zijn, staat er. Dat is de zoon van David, de beloofde Messias. Die dus dat koningschap van God in een mensvorm presenteert hier op aarde. Je hebt dus een koninkrijk van priesters. Want wat is een priester? Op het moment dat God dit tegen Israël zegt, heeft Israël nog geen priesterdienst. De tabernakel is er nog niet, die wordt later pas gebouwd. De tempeldienst is er nog niet. Wat zijn priesters? Een priester is iemand die als het ware tussen God en mensen instaat. In de tijd van de tempel en de tabernakel ging je niet rechtstreeks tot God met je offer, nee. Je bracht het naar de priesters brachten het op het altaar en offerden jouw geschenk aan God en deden zo als het ware verzoening. Ze vormden een tussenpersoon tussen God en mensen. En andersom was het ook de woorden van God, die werden door de priesters en de levieten die in de tempel dienden, werden zij aan het volk geleerd. Zij waren de geestelijk leraars voor het volk. En ook vandaag de dag, zoals wij ons geloof beleven, hebben wij een hoge priester. Jezus die tussen God en mensen staat en door hem kunnen wij tot God komen. Maar God zegt dus tegen het hele volk Israël, jullie zullen, met het oog op heel de aarde is van mij, een volk van priesters zijn. Israël krijgt dus de rol om door hoe zij leven, om de mensheid, de wereld bij God te brengen. En als we dan ook lezen over dat koninkrijk, ja, dan denk je van, nou, dat gaat eigenlijk niet zo goed. Al die koningen die het volk meeslepen in de afgodendienst, wat komt er nou eigenlijk van terecht? Maar lees even met me mee in het boek Jesaja. Jesaja 54, daar staat in vers 8 en 10, in een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw verlossing. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. God is geen God van plan B. Israël kan echt volkomen de verkeerde kant op gaan. Maar dat maakt niet dat Gods plan niet lukt. Hij komt hoe dan ook tot zijn doel. Met Israël, met deze wereld. En we zien dan ook in de profetie een heleboel plekken terug waar God omschrijft hoe het dan zo zal zijn. Als het volk Israël, de laatste koning is verloren, in ballingschap is gevoerd, komt de profeet Jesaja en die zegt: ik zal een rechtvaardige spruit voor David doen laten opstaan. Hij zal voor eeuwig heersen, hij zal zitten op de troon in Jeruzalem. Jeruzalem zal de hoogste van alle steden wonen, alle volken van de aarde zullen daarheen trekken. En om te leren, het woord van God zal uitgaan vanuit Jeruzalem. En dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Het zal vrede op aarde worden. En eventjes wordt dat ook, dat koninkrijk van God in zijn volledige gestalte, als dat volk een priestervolk mag zijn, dat krijgt even gestalte. En dat is in de tijd van koning Salomo. Koning Salomo is een koning waar, en het is vrede in Israël. Hij vraagt niet om rijkdom, hij vraagt om wijsheid. En hij krijgt alles wat je daar bovenop zou kunnen verlangen. En Israël wordt dan zo een baken van Gods recht en gerechtigheid, dat vanuit de hele wereld mensen naartoe komen om te kijken hoe zit dat. Kijk maar naar het verhaal van de koningin van Sheba. Zij denkt, oh, ik heb gehoord over een of andere superkoning in Israël. Nou, ik zal hem eens even poepie laten ruiken. En ze laat een karavaan vol geschenken en ze trekt naar Israël toe om hem even op de proef te stellen met moeilijke raadsels. Allemaal staatkundige aangelegenheden misschien waar niemand, geen politicus antwoord op weet. En dan komt ze bij Salomo. En daar staat er, en ze was, de helft was er niet aangezegd. En ze was zelfs onder de indruk van de kleding van zijn slaven. Nou, als je daar al van onder de indruk bent, als je zelf een groot koning bent, dan doe je het best wel goed. Maar Salomo, die weet al haar raadsels te beantwoorden. En die neemt haar mee naar het huis van zijn God. En die bidt voor haar. En uiteindelijk gaat ze met een karavaan met veel meer geschenken dan waarmee was gekomen, gaat ze terug. De volken trekken naar Israël en gaan daar verrijkt weer weg. Dat is de vervulling van hoe het koninkrijk van God hier op aarde gestalte zal krijgen. De profeet Zacharia in hoofdstuk 8 vers 23 zegt, dan zullen 10 mannen uit alle talen van de volken optrekken naar Jeruzalem. En dan zullen ze een Joodse man bij de slip van zijn mantel zeggen, en wij willen met u gaan, omdat we hebben gehoord dat God met u is. Over priesterfunctie gesproken. Het koninkrijk van God. Dat heeft alles met Israël te maken. En dan komen we bij punt 3. Jezus en Israël. Want we hebben een witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar het Nieuwe Testament begint natuurlijk met het kerstevangelie. En dan komt er een engel bij Maria en die zegt, je zult een zoon krijgen en hij zal zitten op de troon van zijn vader David en heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En als we kerstliedjes zingen, dan zingen we David, zoon, lang verwacht. En vrede op aarde. Het hele kerstverhaal staat bol van de vervulling van de profetie van de komst van het koninkrijk van God. En als Jezus dan opgroeit en hij begint te prediken, dan lezen we in Matteüs hoofdstuk 4. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en kwaal onder het volk. Ik heb wel aan evangelisatiewerk meegedaan, maar dan ging het nooit over het koninkrijk. Dan verkondigden we hoe Jezus is gekomen, is gestorven aan het kruis, is opgestaan. En dat als we in hem geloven dat we eeuwig leven mogen hebben, dat onze zonden zijn vergeven. Prachtig evangelie, goed nieuws, maar geen woord over dat koninkrijk van God. Doen we Jezus eigenlijk niet tekort als we een ander evangelie vertellen dan wat hij zelf kwam verkondigen? Hij ging rond, en het, niet alleen hier hoor, het evangelie is als een mosterdzaadje, het evangelie is als een schat in een akker, het evangelie is als, of het koninkrijk van God, sorry, het koninkrijk van God, dat was waar hij het al die tijd over had. En op een gegeven moment, dan gaan zijn discipelen en de mensen om hem heen, die gaan denken, ja, wacht even, dit is niet zomaar een rabbijn of een profeet. Deze man, die heeft iets meers. Hij is misschien wel de Messias. En als hij de Messias is, wat gaat ons dan allemaal overkomen? Mijn vraag aan u, en dat is misschien best wel een confronterende vraag, is: als Jezus Messias is, heeft hij dan al die beloften vervuld over wat de komst van het Koninkrijk van God hier op aarde gaat betekenen? We zingen het wel mooi met kerst, vrede op aarde. Maar de achtergrond van mijn slideshow bewijst het tegendeel. Hoe zit dat dan? Is Jezus wel Messias? Nou, dat vragen de discipelen zich ook af. In Handelingen, als Jezus opgestaan is uit de dood, dan lezen we, hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Ook na zijn opstanding gaat het over het Koninkrijk van God. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk herstellen? En ik heb altijd geleerd dat dat een beetje een domme vraag was van de discipelen. Van, ja, ze zaten zo in hun hier en nu mindset, heel aards, heel alleen voor Israël. Nee, Jezus Koninkrijk is toch niet van deze wereld. Hè? We vergeestelingen het graag, zeg maar. Maar en al die profetieën dan, over zitten op de troon van David, heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. De volken zullen naar Jeruzalem stromen. Dat is wel een heel erg hier en nu profetie. Deze vraag is niet dom. Dit is gewoon de logische vraag. Als Jezus dan die beloofde Messias is, die zal zitten op de troon, hoe komt het dan dat u dat nu nog niet zit en dat die profetieën nog niet vervuld zijn? U bent gestorven, u bent opgestaan uit de dood, hier bent u nu. Nou, wanneer? Wanneer gaat het dan gebeuren? En Jezus antwoordt dan, het is niet aan jullie om de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft. God weet wanneer het koninkrijk uiteindelijk uit zal breken. En dat is niet omdat het plannetje nog niet lekker loopt. Nee, dat past allemaal in zijn plan. Over het hier en nu en wanneer. Dat weet God. En wat heeft het dan voor betekenis wat Jezus is komen doen? Dat hij is gestorven. Hoe past dat dan in dat plan wat God met Israël heeft? Daarover getuigt Paulus heel mooi in de Romeinenbrief. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Wat is nou de besnijdenis? Dat is het volk Israël. Dat is dat volk dat van God de opdracht heeft gehad gekregen om elk jongetje op de achtste dag te besnijden. Hij is een dienaar geworden van zijn volk Israël, ter wille van de waarheid om van God om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Welke belofte aan de vaderen? De belofte aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Dat hij ze tot een groot volk zal maken, het land zal geven en dat in hen alle geslachten op de aardbodem gezegend zullen zijn. De komst van het Koninkrijk van God, waarin heel de schepping, ja, Gods heerlijkheid mag gaan ervaren en tot God gebracht mag worden door het volk dat God als priestervolk aan deze wereld geeft. Jezus is dat komen bevestigen. Maar hij heeft ook laten zien dat dat niet zonder slag of stoot gaat. God gebruikt daar een lijdensweg voor. En die lijdensweg heeft Jezus doorgegaan. Hij moest lijden, zegt hij telkens. Hij moest zelfs sterven. Maar hij stond ook op uit de dood. En dat is een ongelofelijke bemoediging voor het volk Israël. Want het volk Israël is door de eeuwen heen een ongelofelijke lijdensweg doorgegaan. Met weerstand, met pogroms, met kruistochten, met de Holocaust, met de oorlog in Gaza vandaag de dag. Telkens opnieuw haat de wereld Israël, omdat de wereld Gods wil niet verwezenlijkt wil zien hier op aarde. Maar Gods plan houdt stand. En God heeft ook beloofd dat hij zijn volk zal terugbrengen. Dat hij ze zou verstrooien over heel de aarde. Maar dat hij ze ook vanuit de vier uithoeken van de aarde zou terughalen. En brengen in het land dat hij aan Abraham beloofde. En we zien na 2000 jaar verstrooiing over de aarde. Dat het volk Israël, het Joodse volk, is teruggekeerd in het land. En het is echt nog niet het koninkrijk. Want het is nog geen vrede op aarde. Er is nog geen troon van David. Maar ik vind het wel een enorme stap op weg daar naartoe. En dat wil niet zeggen dat we allemaal in één politiek keurslijf moeten zitten als we gaan denken over Israël. Maar als we over Israël denken, laten we dan wel aan dit denken. Aan Gods plan A. Want dat plan, dat faalt niet. Amen.